Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Wat mooi dat je weer naar ons luistert. Welkom bij Content Wars, de podcast over de wereld achter de content. Sinterklaas is de deur uit en All We Want for Christmas is formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwhuizen. Of het nu de feestdagen zijn of een normale week, gratis en voor niks deelt hij zijn wijsheden met ons. Mooi hè?
Het ruimt alleen niet.
Nee, maar daar ben ik niet zo goed in. Hij is de man achter onder meer tv-makelaar, That's the Question, Singletown en ook nog in het team dat Big Brother bedacht. Mijn naam is Jelle Maasbach. Ja, en voor het eerst in 65 jaar tijd, Kirsten, staat Rockin' Around the Christmas Tree op nummer 1 in de VS. Voorlopig dus niet All I Want for Christmas. Hoe staat jouw piek erbij vandaag?
Nou, hartstikke goed. Wij doen altijd heel veel aan Sinterklaas. We maken altijd doen heel veel aandacht besteden we aan de surprises. Maar ik ben ook wel altijd weer blij als het erop zit. En we gaan nu naar Kerstmis toe, inderdaad.
Zeker. We gaan het niet hebben over Kerst. We gaan het hebben over de NPO. Ja. Na 27 jaar neemt KRO-NCRV afscheid van De Rijdende Rechter. En neemt de volgende omroep, Omroep Max, het programma over. Zonder presentatrice Jetske van den Elzen, maar met John Reed.
De Rijdende Rechter gaat weer door. En dit keer bij Omroep Max. En natuurlijk behandel ik weer graag allerlei juridische vraagstukken.
Toch wel een instituut dat de overstap maakt. Maar wat vind jij goed aan dit format?
Nou ja, de Rijdende Rechter is een format wat eigenlijk gaat over hele kleine ergernissen die heel groot worden gemaakt. En dat vinden heel veel mensen leuk. Een gouden formule. En dat zie je ook wel natuurlijk omdat SBS natuurlijk de rip-off heeft.
Oh ja, die heeft de vorige overgenomen.
Ja, die heeft Frank Visser natuurlijk heel slim. Heeft Vincent TV, Vincent Ervoert, die meegenomen naar SBS. Was Caro NCRV heel boos over. Weet ik intern dat hij daar naartoe is gegaan. En die doen hun eigen versie, wat eigenlijk gewoon bijna hetzelfde is. Mm-hmm. En mensen vinden dat heel leuk. En de laatste hit, een van de laatste hits van SBS, ja, die zijn er ook, is natuurlijk Waar is mijn erfenis? Hadden wij al getipt enkele weken en die blijkt inderdaad een hit te zijn. Dus we waren goed met onze tips. Gaat er eigenlijk ook over, is natuurlijk gewoon een ergernis over dat de erfenis niet goed verdeeld wordt. Ja, zo zijn dat soort programma's, vindt men altijd gewoon heel leuk om naar te kijken.
Maar 27 jaar, ik was even vergeten dat het al zo lang te zien was. Gaat dit nog een keer 27 jaar mee, denk jij?
Jawel, het grappige is, het gaat bijna altijd over dezelfde ergernissen. Dus de schutting staat verkeerd, dat is natuurlijk de meest voorkomende klacht. De burenruzies die altijd uit de hand lopen, ja, die zullen er altijd blijven. En mensen vinden het gewoon leuk om te kijken hoe mensen over 10 centimeter elkaar bijna willen vermoorden. Dat de schutting 10 centimeter moet opschuiven of niet eens.
Heb je wel eens ruzie gehad met de buren?
Tot nu toe heb ik heel weinig problemen gehad met de buren. We hebben altijd hele fijne buren. Wij zijn ook volgens mij heel prettige buren, dus ja, dat is toch wel heel belangrijk. Ik heb nooit heel veel problemen gehad met mijn buren. Maar ik kan me voorstellen dat het verschrikkelijk is. Ja. Als je gedoe hebt met je buren. En dat is daardoor herkennen heel veel mensen zich daarin. Die snappen ook hoe naar het kan zijn als je vervelende buren hebt. Dus daarom is het gewoon een heel goed format. Want het spreekt heel veel mensen aan. Mensen vinden het leuk om daarnaar te kijken. Dus ik snap heel goed dat Max dit overneemt. Maar, en dan komen we op een beetje het onderwerp van deze aflevering.
Oh, en dan moet je een beetje vasthouden, want we gaan er zo meteen over verder.
Ja, dat is
voordat
het natuurlijk.
Het is natuurlijk. Proberen ze nog vast te houden.
Ja, nou, we houden het even vast.
Ja, want je kan je format of programma dus zo overheven naar een ander. Wat is het nut dan nog van een omroep? En bestaan ze binnenkort eigenlijk nog wel, nu we de verkiezingsuitslag weten? Nou, dat zo. Eerst naar alle leuke nieuwtjes.
De media nieuwtjes van de week.
En mag jij aftrappen?
Ja, nou ja, qua nieuwtje, het is niet een heel leuk nieuwtje. Het is een droevig nieuwtje, want Bernie Bos is vorige week overleden. En Bernie Bos is een hele bijzondere scenario schrijver en producent. Was 79, dus een respectabele leeftijd, maar toch wel heel droevig. Mm-hmm. Want als eigenlijk iedereen van mijn leeftijd en misschien ook wel van jou heeft naar jeugdfilms en series gekeken van Bernie Bos. En die heeft echt iets heel bijzonders bijgedragen aan zeker de jeugdfilm en serie in Nederland. Het Zakmes was een Minoes en redelijk recent nog Kapsalon Romy. Maar ook Rambo en Rambo, Theo en Thea. Echt ontzettend leuke en hele goede jeugdseries en films. En dat wilde ik toch nog wel even gezegd hebben. Met die man is ons iets ontvallen. Super veel gemaakt ook. Meer dan 60. Ja, maar meer dan 60 films in zo'n 40, 50 jaar dat hij het heeft gedaan. Dus echt aan heel veel films meegewerkt. Ja. Abeltje ook, bijvoorbeeld Gouden Kalven voor gewonnen. Minoes overigens ook. Maar heel veel scenario's ook geschreven. Dus het is een heel bijzonder mens geweest die heel veel mooie dingen heeft gemaakt. Dus dat wilde ik toch nog even noemen.
Ja, en Abeltje en het Zakmes, dat zijn echt films uit mijn jeugd.
Ja, ja. En Rembo was heel populair natuurlijk. En Theo en Thea. En ja. Een beetje stoute kinderseries gemaakt waar echt dingen gebeurden waar ook kritiek op was. Vanuit de politiek zelfs in die tijd. Belachelijk vind ik. Maar een beetje kinderfilms en series waar je toch met een half glimlach naar keek van kan dit wel? En dat maakt het zo leuk.
Ja, iets heel anders wat me heel erg verbaasde. En ik denk dat ik een medestander in jou heb gevonden. Rundfunk, zeg ik het zo goed?
Rundfunk, ja.
Ja, die keert voor het eerst sinds 2016 weer terug. Komt ja. Op NPO 3. Wordt elke zondag om 11:30 in de avond uitgezonden. Ja. Waarom programmeren ze dat zo aan de rand van de nacht?
Belachelijk echt.
Zonde, toch?
Ja, Rundfunk is echt een van de allerleukste comedy-series. Enorme talenten, die jongens.
Ja, zeker.
Het is echt dood en dood zonde. Ik snap het niet. Ik denk dat NPO
is een blinde programmeerder of zo? Of,
ja, de programmering bij NPO is gewoon een heel groot probleem. Misschien moeten we het daar zo ook nog even over hebben. En dat je dit echt wat toch wel parels zijn van NPO 3. Die ook online het heel goed doen. Want heel veel van hun dingen gaan viral.
Ja, de onvoldoende.
Ja, Pierre Bokma speelt natuurlijk een glansrol ook in hun series. Ja. Maar in deze nieuwe serie zitten ook hele grote acteurs. Dus ik snap er niks van. Ik snap echt niet waarom dat om 11:30 geprogrammeerd wordt.
En ik vind het nog steeds grappig dat zo'n Pierre Bokma, gigantisch goede acteur, een van de beste van Nederland. Vorig jaar zaten we met een heel stel op het terras en hij kwam in Amsterdam voorbij lopen. Toen riep iemand, hey, onvoldoende. En toen kwam hij dus naar ons toe, onvoldoende voor jullie allemaal. Dat die man dus daaraan wordt herinnerd.
Nou ja, maar je zegt het dus al. Je ziet dus dat mensen dit gewoon standaard roepen. En deze jongens verdienen gewoon een hele andere programmering. En zijn gewoon, moeten we koesteren dit soort talenten en dit soort comedy ook.
Terug naar de omroepen. We hebben het zo over de politiek. Eerst die omroepen, want dat sterren overstappen, dat weten we. Van de tv naar de radio of van de NPO naar de commerciële. Denk aan Twan Huis en Eva Jinek. En dan vervolgens toch weer met z'n tweeën terug naar de NPO. Maar ook programma's die zijn niet honkvast. Wat heeft een omroep nog voor nut als programma's van de KRO-NCRV gewoon zo hop naar Max kunnen? In het geval van de rijdende rechten.
Dat is natuurlijk voortdurend de discussie. Dat je denkt van, hebben de omroepen nog bestaansrecht? Ze zullen zelf het allemaal roepen van wel natuurlijk. Ja, ze gaan zichzelf niet opheffen. En we hebben het net over Max. Ik begreep dat Max, geloof ik, ze riepen meer dan 500.000 leden heeft. Dus het is ook ongelooflijk.
Ja.
De grootste omroep qua leden van Nederland. Maar inmiddels kan je je afvragen voor heel veel kijkers. Die weten helemaal niet welke omroep wat uitzendt. Als ik jou vraag een programma voorleg, weet jij echt niet welke omroep dat uitzendt.
Precies.
Dus daarmee is het ook totaal achterhaald. Ik denk dat heel veel omroepen vergelijkbaar zijn. En KRO en NCRV zouden heel veel programma's die de EO uitzendt ook kunnen uitzenden en omgekeerd. Avrotros zouden ook heel veel dingen kunnen uitzenden die bijvoorbeeld BNNVARA uitzendt en de VPRO ook. Ik denk misschien dat je als je je afvraagt dat Max, VPRO en de EO de enige omroepen zijn die echt misschien nog wel een iets duidelijkere... Ja, meer eigen profiel hebben. Maar zelfs dat... Kijk, de kijker heeft er echt geen boodschap aan meer, volgens mij. Het is iets van het verleden. Ik denk dat alles onder de 40 helemaal geen lid meer wordt, ook van omroepen. Dus dat bijna alleen maar 50-plussers zijn of 40-plussers.
En dat is toch ook echt uit de tijd van de verzuiling? Ja. We hebben toch die zuilen allemaal niet meer?
Nee, dus dat is het lastige. Aan de andere kant, en dan gaan we eventjes... Ik ben een weegschaal, dus ik probeer altijd van twee kanten alles te bekijken. Het omroepsysteem wat we hebben in Nederland wordt vanuit buitenland altijd met enige jaloezie bekeken, omdat wij echt wel heel veel mooie dingen maken. En dat is ook, komt ook mede door de omroepstructuur, dat ze allemaal hun eigen koninkrijkje hebben en allemaal iets bijzonders proberen te maken. Dus je moet proberen om te gaan kijken naar een nieuw soort structuur, want dat is waarschijnlijk waar we naartoe zullen gaan met deze verwachte rechtse kabinet. Wat we, ik wilde bijna zeggen, hopelijk gaan krijgen, maar dat wil ik helemaal
niet. Nee, want je bent helemaal niet van het rechtse
kabinet. Ik ben helemaal niet van het rechtse kabinet. Maar die kans is er. Dus we moeten een middenweg gaan vinden waarin we de kracht van de publieke omroep, die echt heel veel mooie dingen maakt, kunnen behouden. Maar er moet ook iets gaan veranderen. Want op deze manier kunnen we niet doorgaan. Want er wordt ook veel te veel geld, vind ik persoonlijk, besteed aan dingen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn.
Ja, dus misschien kan je wel doorgaan met omroepen, maar dan een max aantal of dat gewoon helemaal weg.
Nee, ik denk dat de eerste stap misschien zou kunnen zijn, is dat ze meer faciliteiten moeten gaan delen, de omroepen. Dus nu hebben ze allemaal hun eigen koninkrijkje, wat heel veel geld kost. Mm-hmm. En ik denk dat er heel veel dubbele functies zijn overal. Ik denk dat daar heel veel geld bespaard kan worden. En de vraag is inderdaad van, ja, moeten ze zich blijven profileren als omroepen, of moeten de omroepen eigenlijk toch een soort productiehuis gaan worden, wat het langzaam al aan het doen is. Want heel veel omroepen produceren in huis en zijn eigenlijk dus al productiehuisjes aan het worden. En moeten we, wat al heel lang geroepen wordt, wat meer naar het BBC-model, waarin je gewoon zegt van iedereen levert hun eigen content aan. En dan zitten daar een aantal mensen die er verstand van hebben. Die kiezen gewoon de cherry uit en de krenten in de pap. En zetten het allerbeste. En creëren daardoor de content. Eigenlijk wat er nu ook al min of meer gebeurt, maar dan dus zonder die hele omroepstructuur.
Jij hebt als creatief gewerkt voor een omroep. Je hebt een succes gehad met Question. That's the Question, samen met Mark.
Ja.
Dat was voor de EO.
Ja.
Heb jij voor verschillende omroepen gewerkt en daardoor het verschil gemerkt, of alleen maar voor de EO?
Nee, kijk, uiteindelijk probeer je je content aan welke omroep dan ook te slijten. En dan gaat het puur om van welke omroep zoekt naar een bepaald programma. En daar kijk je dan een beetje naar. Maar That's Question had bij elke andere omroep kunnen lopen.
Maar was het voor jou lastig om dat per omroep dan elke keer anders te verpakken? Of viel dat mee?
Nee hoor, dat is op zich niet heel lastig. Daar kijk je een klein beetje naar. Maar ook voor heel veel producenten. En het feit dat nu dit soort programma's als De Rijdende Rechter gewoon switcht van omroep naar omroep. En het gebeurt al vaker. Maakt gewoon dat je voor verschillende omroepen een programma bij verschillende omroepen kan werken. Mm-hmm. En dat wordt steeds diffuser. Want vroeger waren die omroepen daarin echt nog wel iets meer rigide.
Ja.
En zag je wel echt dat er bij de EO bijvoorbeeld altijd wel een iets van een religieuze insteek moest zijn. Inmiddels is dat bij de EO ook niet zo. Wat wel zo is bij de EO is dat je in programma's bijvoorbeeld niet gevloekt mag worden. Nee. Dus daar letten ze dan wel op. Maar voor de rest is het redelijk inwisselbaar.
Als ik jou zo hoor, dan gaan meer programma's, net als De Rijdende Rechter, gewoon overstappen van de omroep.
Ja, nou ja, ik denk, ik acht die kans best groot dat dat gaat gebeuren. En zeker, ik snap heel goed bij Max dat ze zo'n programma nemen, omdat het gewoon altijd 1,5 miljoen kijkers heeft. En de doelgroep denk ik ook relatief wat ouder is die daarnaar kijkt. Sowieso bij NPO 1 programma's. Dus ik snap best dat Max dit soort krenten uit de pap vist.
Ja, want Omroep Max is sowieso wel de omroep die veel oude pareltjes weer probeert op te poetsen.
Ja, klopt. Ja. Omroep Max doet dat heel goed. Die scoort natuurlijk ook waanzinnig. En is eigenlijk de omroep die op NPO 1 misschien wel het meest succesvol is.
ja, eigenlijk alle golden oldies in het verzorgingstehuis weer een nieuw leven gaan krijgen.
Ja, nou ja, daar zullen zij niet zo heel blij mee zijn dat je dat zegt. Want ze hebben ook best wel veel jonge kijkers. Ik heb wel eens vaker geroepen dat zo'n We Zijn Bijna Thuis, dat programma met al die caravans, daar schijnt ook heel veel jongeren
kijkers. Ja, en studentenhuizen wat jij zei. Hè? Studenten, dat klopt, ja, dat heb ik wel van meer gehoord.
Een soort cult is dat. En daar kijken heel veel jongeren naar. Heel Holland Bakt kijken ook veel jongeren naar. Dus er wordt echt wel ook door jongeren gekeken. Maar goed, ja, de gemiddelde leeftijd van de NPO 1-kijker is boven de 60. Dus dat bij Max aanslaat is, of Max aanslaat op NPO 1 is wel duidelijk.
Mijn oma is 88, die heeft ook het Max Magazine. Heb ik een keer ingestaan, hè?
Die is lid. Jij hebt in het Max Magazine gestaan.
Volgens mij vond mijn oma dat het meest hoogst haalbare.
Wat was dat dan?
Ja, dat ik een programma ging doen op BNR. Dat had ze uitgeknipt. En daarna heb ik het Max Magazine gekregen. En ze zei, dat is toch wel heel mooi dat je dit hebt behaald in je leven.
Ja, nou ja, je ziet dus, zij is dus ook lid van Max. Nou ja, en er zijn genoeg mensen die toch nog lid worden van omroepen. En vandaar dat er dus ook nieuwe omroepen komen als Zwart en Ongehoord Nederland. Die halen toch 50.000 leden binnen. Ja, nou ja, goed, dat zij zo. Maar ik denk dat er iets gaat veranderen. Ik denk dat als we een rechtse regering krijgen, dat die allemaal gaan roepen, we gaan zwaar bezuinigen op de NPO. Ik weet dat na de verkiezingsuitslag er echt heel hard gehuild werd bij een aantal omroepen die al de storm aan zagen komen. Er wordt gepraat over misschien het verwijderen van NPO 3... Wat aan de ene kant hartstikke jammer zou zijn, want dan bereik je dus nog moeilijker die jonge kijker. Maar aan de andere kant kan ik me ook afvragen van ja, er moet iets gaan veranderen, want er kijken te weinig mensen naar NPO 3. Dus NPO zit, we hebben het volgens mij al een jaar geleden erover gehad. Ja. NPO 3 zit gewoon in zwaar weer. Of NPO sowieso zit in zwaar weer.
Ja, nou laten we dan maar gelijk de man erbij pakken waar het Mediapark voor vreest.
Paniek bij de NPO vandaag, na de grote winst van de PVV. De partij van Geert Wilders wil af van de publieke omroepen, wat leidt tot grote bezorgdheid in Hilversum.
Geert Wilders werd met zijn PVV de grootste. En logisch dat ze bij de NPO bang zijn. Hij wil namelijk de hele NPO afschaffen. Als je kijkt naar de andere partijen. NSC wil één zender afschaffen. De VVD wil de helft van het publieke bestel wegbezuinigen. Nou, wat de BBB precies wil is niet duidelijk. Wel dat, het zal eens niet, de regionale omroepen en publieke zenders meer moeten samenwerken. Ja, een rechtskabinet lijkt, wat je zegt, wel desastreus voor de werkgelegenheid op het Mediapark. Er gaat gesaneerd worden. Dat kunnen we wel concluderen.
Nou ja, als rechts aan de macht komt, gaat dat wel gebeuren. Ik zou het wel heel jammer vinden als de NPO halveert of als het wordt helemaal weggaat. Dat kan. Ik vind dat niet.
De helft is wel heel rigoureus, maar NPO 3 gaat wel sneuvelen, denk ik.
Nou ja, die kans is er en dat zou ontzettend jammer zijn, want er zijn echt nog wel heel veel bijzondere programma's bij NPO 3. Er wordt gewoon alleen te weinig gekeken. Hè? We hebben het net over Roentfunk, die dan om 11:30 geprogrammeerd wordt. Er zit heel veel mooie content op NPO 3, alleen er kijken te weinig mensen naar. Dus er moet iets gebeuren. Ik denk dat er wel kosten bezuinigd kunnen worden. Of dat er bezuinigd kan worden, maar dan zo min mogelijk natuurlijk op de inhoud. En dat is altijd lastig.
Ik zat te denken, als NPO 3 weggaat, Jules, onze vaste luisteraar, die zei terecht, dan heb je 1, 2 en dan heb je niks en RTL 4, dus dat is wel gek. Als je in plek van NPO 3 dan bijvoorbeeld de beste content van de regionale zenders doet, dus van 9 tot 10 iets van TV Gelderland, van 10 tot 11 van Noord-Holland, dat je die regionale zenders een podium geeft op die plek, bespaar je ook geld, het is toch al gemaakt. Als je dan afscheid moet nemen, dat je dan toch iets voor de regio doet.
Je hebt BBB gestemd, begrijp
nee,
ik?
Nee, totaal niet.
Nee,
daar geen tractor.
Ik denk persoonlijk dat dat niet gaat werken. Want ik weet dat het gemiddelde niveau van de regionale zenders echt niet beter is dan NPO 3. Sorry voor alle regionale zenders. Er zal echt wel af en toe wat zijn.
Nee, maar het niveau is wel goed van NPO 3, maar niemand kijkt. Dus je moet toch wat gaan doen.
Ja. Nou, ik zou ook niet graag in hun schoenen willen staan, want het is gewoon heel lastig. Wat in Engeland gebeurd is dat heel veel van de jongere content online is gegaan. Dus dat ze veel meer online hebben gedaan. Ik denk dat daar wel nog wat te halen valt voor de NPO om meer online te gaan doen. En daar zitten natuurlijk heel veel jonge kijkers. Het worden moeilijke tijden voor de NPO. Als er een rechtskabinet komt, gaan zij... Maar ik denk bijvoorbeeld dat er geld gehaald kan worden bij allerlei administratieve managementachtige panden. Die al die omroepen hebben, controlfuncties, al die mensen die daar zitten, die naar hun pensioen toe zitten te werken, geeft die gewoon wat geld mee en opzouten. Want er zit heel veel mensen zitten daar gewoon hun tijd uit te zitten bij de NPO. En die kunnen niet zo makkelijk ontslagen worden natuurlijk. Maar dan denk ik, probeer daar die mensen met een bonus of whatever naar huis te sturen. Ja. I don't know. En misschien roep ik wel allemaal hele domme dingen die niet helemaal niet kunnen. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat daar in eerste instantie wat valt te halen. Dat er nog meer samengewerkt moet worden. En dat er veel meer geld gehaald kan worden bij al die dubbele functies die daar zitten. En al die panden ook, jongen, in Hilversum.
Ja, maar ja, die politieke partijen willen natuurlijk iets laten zien aan hun achterban. Dus die willen een grote klap doen. Bijvoorbeeld zo'n heel NPO3 wegdoen. Of ze moeten een soort van puinruimer, iemand een commerciële ratta aan het roer zetten, die dan daar gaat ingrijpen. En ik bedoel niet jou, maar ze moeten dus iemand vinden die ja, tegen de heilige huisjes aan gaat trappen en ze sloopt.
Een commerciële rat voelde ik me wel aangesproken daar. Maar nou ja, goed. Ja, ik snap dat er paniek is in Hilversum. Ja. En dat ze allemaal hopen dat die formatie niet gaat lukken met rechts. Want het gaat een slagveld worden.
Wordt premier Wilders een ramp voor de NPO?
Ik denk het, ja. Ja. Ik denk dat nou, als het die partijen worden die jij net noemde, dan wordt het wel heel lastig. Denk
ja, want
ik.
Het rechtskabinet gaat echt het Mediapark natuurlijk op zijn kop zetten. Hè? Dat kunnen we wel concluderen.
Ja, en ik denk dat NPO zorgt wel voor heel veel cultuur. En dat die gaan het zwaar krijgen. Want ik bedoel, Wilders wil natuurlijk ook gewoon sowieso in de hele cultuur gaan snijden. Ook op theater en allerlei soorten cultuuruitingen. Dus dat zou wel heel jammer zijn.
En die genre managers en al die andere tussenlagen bij de NPO...
Die gaan er al uit.
Die gaan er al uit, hè?
Ja, dat is al besloten. Dus die genre managers worden weer teruggedraaid. Die behouden wel hun baan. Dus dat is dan wel weer. Dus die worden geen mensen ontslagen.
Ja, ja.
En ik denk uiteindelijk dat er ook gewoon minder mensen moeten gaan werken bij de NPO. Ik vind het heel lullig voor mensen die daar dan weg zullen gaan moeten. Maar ik denk dat het probleem is dat het een veel te log apparaat is. En te groot en te veel mensen.
Ik wilde positief eindigen, maar er is niet echt iets wat de tij nog kan keren. Er gaat daar wel wat gebeuren.
Ja, ik vind het... Goed, misschien zijn wij enorme doemdenkers en valt het allemaal straks mee. En dan en misschien dat die formatie niet lukt. Dat hoop ik ook een beetje. En dat we toch een wat meer midden-centrum kabinet gaan krijgen. Dan zal het misschien wel wat meevallen. Maar ik denk dat de NPO sowieso gaat rekening houden weer met bezuinigen. Wat het de laatste jaren ook al gebeurd is. Want ze zijn elke keer aan het bezuinigen. En ik hoop dus dat het komt, dat het gaat gebeuren met niet de inhoud en alles wat er omheen hangt. Dat hoop ik. En dat ze daarmee dan toch nog zichzelf kunnen blijven redden.
Ja, we gaan misschien afscheid nemen van de zender. We gaan misschien afscheid nemen van content. Maar van wie we geen afscheid gaan nemen is onze eigen Lisette van Diepen.
Zou het hier werken?
Ja, ik denk dat zelfs Wilders geen afscheid van haar zou kunnen nemen. Hè? Wat denk jij?
Nee, ik heb Wilders haar naam horen roepen.
Goed dat je weer bij ons bent.
Ja, daar geloof ik niet van. Ja,
zelfs
hallo.
Vanuit Londen heb jij een bericht ingestuurd. Waarvoor dank. Maar het leukste is toch gewoon als je naast ons zit.
Nou, ik vind het ook heel leuk. Dus, maar ik ga het wel hebben over iets van Londen.
Nou,
ja.
Was het leuk in Londen?
Ja, het was leuk in Londen. Kijk, die beurs is geïnitieerd in eerste instantie met een focus op dramaseries. Dus echt scripted. Hij is nu aan het uitbreiden en het unscripted entertainment gedeelte wordt steeds groter. En er komen natuurlijk ook steeds veel meer mensen, omdat het net wordt gehouden in de tijd waarop Londen totaal ondergedompeld is in een heerlijke romantische kerstsfeer. Dus voor de internationale partijen is het een ideaal moment om even een paar dagen naar Londen te gaan. En dat te combineren met een hele leuke beurs, waarin heel veel panels worden gedaan. Er lopen altijd executives van grote streamers die iets gaan vertellen over hun programmering. Dus het is een hele kleine, intieme beurs in een hele leuke, intieme sfeer.
En jouw format dat je deze week bespreekt, heb je daar ontdekt?
Nee, heb ik niet ontdekt. Een van de belangrijke pijlers van die beurs is een format pitching competitie. En ik zat dit jaar in de jury. En dan mogen dus mensen van alle landen hun papieren format idee in gaan leveren. Ja, er is een prijs te winnen van 30.000 pond die ze kunnen gebruiken voor ontwikkeling of voor marketing of voor verkoop. En er waren dit jaar dus 80 inzendingen en er waren 8 finalisten en die vliegen dan over om voor de internationale jury en alle mensen die daar ook naar willen komen kijken hun format te gaan pitchen. En de winnaar was uiteindelijk een partij uit Ierland. En we hebben het natuurlijk eigenlijk nog nooit gehad over Ierland.
Nee.
Maar Ierland is wel een hele tijd heel populair geweest. Net als Israël. Hè. Je gaat als koper natuurlijk zoeken naar nieuwe landen. Want waarom zou een heel leuk idee niet uit Ierland kunnen komen? Maar als ik jullie vraag hoeveel titels ken je uit Ierland, dan wordt het waarschijnlijk vrij stil.
Ja.
Ik heb er één hoor. De Lyrics Board, dat internationaal in 19 landen is verkocht. En in Nederland geloof ik de Notenkraker heette, muziekprogramma. Dat was origineel of is origineel Iers. En die Ierse creatief, die loopt na dat ene format nog steeds heel enthousiast rond in deze wereld. Want hij kan er gewoon van leven. Dat is heel leuk. Maar dat is het enige Ierse format dat ik ook ken, dat het echt in meer dan 10, 15 landen is gaan doen. Maar goed, het format dat wij kozen als jury heet The Ultimate Hustler. En dat is een business format, een beetje à la The Apprentice. Dat is sowieso een genre dat het op dit moment in de aankomende periode vrij goed doet en zal doen. Dus vandaar ook een beetje de keuze. We gaan kijken naar een groep jonge ondernemers die allemaal financieel eigenlijk aan de grond zitten. Die komen samen en gaan samenwonen in een huis. Dan moeten ze wekelijks allerlei opdrachten doen, zakelijk, maar ook sociaal. Daar kunnen ze geld mee verdienen. Zij wonen samen en in dat huis kunnen ze zichzelf allerlei luxe artikelen permitteren of luxe diensten permitteren. Denk aan massages of extra lekker eten, whatever. En dat kost geld. Dus aan het einde van de week gaan we kijken aan de ene kant wie heeft het meeste geld ingebracht. En ook wie heeft het meeste geld opgemaakt. Welke keuzes worden er gemaakt. Dan zijn er afvallers en uiteindelijk is er dan één winnaar die pot geld mee naar huis mag nemen en die ook samen met een bekende ondernemer zijn nieuwe businessplan mag gaan uitwerken voor de toekomst. Dat is de Ultimate Hustler. En even los van dit idee, want het is nog lang niet af en er moet echt nog wel wat aan gedaan worden. Vind ik het gewoon ontzettend leuk om te zien dat er internationaal weer initiatieven bijkomen waarbij kleinere partijen van welk land dan ook weer een beetje in de spotlight kunnen staan, met hun papieridee kunnen komen. En dat wordt dan echt weer gezien en gehonoreerd. Het is gewoon super belangrijk in deze tijd. Anders blijven maar hangen in al die brands, hè, waar we het al heel veel over hebben. Alle herhalingen, alle mooie grote dingen, alle grote dingen van de grote partijen. En dit is echt een goed initiatief om creativiteit te stimuleren. Dus de Ultimate Hustler.
Ja, ja, nou ja, de
Ultimate.
Ja. Ultimate Hustler is natuurlijk, zoals ik het hoor, eigenlijk een combinatie van een beetje Big Brother met The Apprentice. Hey, en Apprentice zijn natuurlijk mensen die allemaal een baan willen hebben en die krijgen allerlei opdrachten. En daarmee kunnen ze uiteindelijk winnen. En dit is een beetje een combinatie van verschillende elementen. Zou het hier werken in Nederland? Ik twijfel. omdat ik denk, nou, ik ga het harder spelen, ik denk het niet. Ten eerste omdat...
Oh, wacht. Hebben we een soort van muziek?
Ja, ja, ik denk dat we een duimpje
voor het eerst
omlaag hebben voor het eerst. Wat
in
op zich
48
best
maanden. Ja. Dat die zitten wat diep, hè?
Wat voor de verandering weer eens leuk is, toch? Een duimpje omlaag. Waarom denk ik dat het niet werkt? Is omdat in Nederland alle zakenformats bijna allemaal mislukken. Hè? Dragon's Den is daar een goed voorbeeld van op NPO 1 weer. Wat echt wel een heel goed format is in heel veel landen.
Ja, maar
heel
ook omdat het heel beroerd is geprogrammeerd, toch?
Ja, maar Dragon's Den heeft het eigenlijk nooit heel goed gedaan. En terwijl in heel veel landen is het wel heel succesvol. Dus je merkt dat in Nederland heel veel formats zijn geprobeerd waarin ze iets proberen te doen met zakenmensen die iets willen opstarten. En dat scoort eigenlijk zelden tot nooit. Het tweede probleem is wat ik ermee heb, is dat het weer een Big Brother-achtig principe is. En ik denk ook dat daar inmiddels we een beetje genoeg van hebben. Als je toch ziet dat alle Big Brother-achtige formats bij SBS best wel slecht scoren. Allemaal rond de 300.000 kijkers. Voor SBS is dat dan nog wel redelijk. En Big Brother bij RTL 5 en Videoland bij elkaar opgeteld ook nog wel aardig doet. Maar het zijn geen cijfers waarvan je zegt, wauw. Dus ik denk dat die combinatie lastig is. Het leuke ervan vind ik wel dat het een nieuw soort combinatie is om iets te doen met business en Big Brother-achtig vormpje. En dat je allemaal jonge businessmen hebt die proberen om zich te onderscheiden. Dat is ook weer een nadeel, want dat zijn allemaal dezelfde soort mensen. Dus alle businessmensen zijn altijd hetzelfde soort types. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij The Apprentice een beetje. Het zijn allemaal dezelfde characters. En dat is het nadeel. Dus ik geef hem een duimpje omlaag.
Ik ga nu naar jou, Lisette. Hoe is het?
Nou, kijk naar me. Ja. Kijk naar
hoe ben je eronder?
Ja, ja,
ik heb het idee niet. Nee.
Ja, kijk, ik heb deze meegenomen omdat het initiatief van de pitchingcompetitie, dat was eigenlijk het thema van vandaag. Ja. En die krijgt per definitie een duim omhoog.
Zeker, ja, dat vind ik ook.
Maar ik vind wel voor de volgende keren, ik vind het wel leuk als je dit soort dingen meeneemt. Dus als jij ergens in een jury zit en je moet paperformats beoordelen, neem ze gewoon mee. Ik vind het wel leuk.
Nou ja, we hadden ook nummer 2 kunnen bespreken. Dat was een modeontwerperswedstrijd voor kleding voor honden. Best wel niche. En
zo,
dan had je ook een duim naar beneden gedaan. He, sowieso, ja, alles met honden werkt niet hier.
Nee.
Maar er zaten best nog wel wat andere aardige leuke ideeën bij. En als jury bepaal je natuurlijk gewoon het format dat het best uitgewerkt is. Het best wellicht gaat reizen. Even los van Nederland en Kirsten Jan. En op basis daarvan neem je een beslissing.
Ik zeg duimpje naar beneden dus voor dit idee, maar duimpje omhoog dat je hier weer was.
Nou, wat een goed
volgende
idee.
Volgende week weer beter. Tot dan.
Tot dan.
En dan heb jij altijd je binge tip. Wat moeten we kijken? Wat moeten we zien?
Ja. Ik wilde een format gaan nemen.
Leuk.
Ja, en het is best wel een heel bekend format qua naam. Namelijk op Netflix is Squid Game The Challenge.
Ja, ik heb het nog niet gezien.
Heb je nog niet
Hoe
gezien?
Is het?
Je hebt de serie wel gezien, Squid Game?
Ook niet.
Ook niet. Nou ja, die moet je misschien eerst kijken. En dan kan je Squid Game The Challenge gaan kijken.
Je zit me heel vuil aan te kijken.
Ja, nou, Squid Game was natuurlijk een van de grootste hits van vorig jaar.
Ja.
En echt wel de moeite waard.
Ja, daar was jij fan van.
Ja, ik vond het echt wel heel bijzonder. En zeker Koreaans is dan toch ook weer net even anders dan Westen, wat er in het Westen gemaakt wordt. Dus
als mensen afgeschoten worden, dan vind je het ook altijd leuk, toch?
Nou, het is een bijzondere serie. Er zat heel veel aandacht en liefde in. Al was het een hele harde serie. Maar nu inmiddels, door het succes van die serie, is er een spel ontstaan. Er was ook vorig jaar, hebben we daar even genoemd, waarbij er 4.560.000 euro gewonnen kan worden door de winnaar, door één persoon. En het begint ook met 456 kandidaten van over de hele wereld. Zou het ook een Nederlander aan te hebben meegedaan. Die komt niet heel duidelijk in beeld, maar dat maakt niet uit. En het is gemaakt door Stephen Lambert. En Stephen Lambert is een van de beroemdste producenten in Engeland. Hij heeft ook De Verraders van Mark Pos natuurlijk gemaakt in Engeland. Hele goede producent. En dat zie je er ook aan af. Het is echt een ontzettend spannend en leuk spel geworden. Die heel dicht bij de serie zit. Dus als je de serie hebt gezien, is het spel ook extra leuk. Omdat ze hebben geprobeerd om echt een soort van, nou ja, bijna een soort spannende fictieachtig spel te maken. En wat zo knap is van Squid Game The Challenge, is dat het begint met heel veel kandidaten, maar ze hebben ook de reality goed kunnen maken. En dat is soms heel moeilijk als je heel veel kandidaten hebt. Zeg ik altijd wel eens, je moet een spel niet doen met veel kandidaten. Maar hier hebben ze dat toch kunnen doen. Er zit veel geld in. Het is echt een dure gameshow geworden. Dus ja, ik vind het leuk. En er zitten leuke spellen in. Het is wat ik zeg, ze gaan over lijken. Ja, dat snap ik wel als je 4,5 miljoen kan winnen. Dus iedereen, they don't care about each other. Nee, het is echt, ik vond het echt de moeite waard. Ook bijzonder dat naar aanleiding van een serie een spel ontstaan is. Dus ik ben er heel enthousiast over.
Je hebt het geld niet meer nodig natuurlijk, maar wat zou jij doen voor 4,5 miljoen? Zou je ook mensen voor de bus duwen?
Nou, ik denk dat het leuk is dat je ziet dat het slechtste ook in de mens naar boven komt, wat ook al in de serie zat.
Ja, dat psychologische element.
En dat gebeurt ook in dit spel.
Dus ik heb wel zin om dit te kijken.
Ja, in dit spel zie je dat ze allemaal bondjes maken in het begin, want het is ook best wel mentaal zwaar.
Ja.
En naarmate er steeds meer mensen afvallen, zie je allemaal rats en ze steken elkaar messen in de rug. Ja, het is echt fascinerend. Ja, ik denk dat John de Mol ook jaloers is als hij ziet hoe dit gemaakt is.
Klinkt wel als een De Mol productie.
En er zit veel geld in. Niet alleen de prijs met 4,5 miljoen. Je ziet aan alles dat het heel veel geld heeft gekost. ook heel veel werk heeft het gehad. Want je moet je voorstellen, 456 man. In het begin wordt iedereen om reacties gevraagd. Mm. En dan halen ze de beste verhalen eruit. Ja, het is een enorm werk geweest.
Mooi. Dit is ook een enorm werk.
Ja.
Nou ja, maar je deed het voorkomen alsof je het zo uit je mouw schudde. Dit was Content Wars voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we voor het eerst een streamer hier aan tafel. Sky Showtime. Nou ja, iemand van een streamer natuurlijk. En dat is Natasja Hofland.
Ja, nee, leuk. Voor het eerst hebben we iemand die het aandurft om hier namens de streamers te gaan zitten. En we hebben iemand die probeert om Sky Showtime groter te maken.
Ja,
wat best wel lastig is. Ja. Want zij werken, ze is het hoofd van PR. Niet alleen van Nederland, maar van heel Noord-Europa. Ja. En dat is best lastig. Want Sky Showtime denkt iedereen van, ja jongens, weer een streamer. Nou ja, en je zal verbaasd zijn. Het is echt geen kleine jongen, Sky Showtime. Nee. Maar daar gaan we het volgende week over hebben.
Ja, dus ik zou zeggen, luisteren.
Tot het in zit. En
ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.